Ik ken niemand die slaap zo serieus neemt als jij, Nidia.
Ik ben er extreem goed in.
En je hebt alle spulletjes. Het ultieme Emma-matras, zo'n heel goed slaapmasker, oordopjes, slaapspray.
I know, honey. Maar wat nog miste, was het perfecte kussen.
En die had ik. Van Emma.
Ja, ik kon natuurlijk niet achterblijven. En dus ben ik tegenwoordig de trotse bezitter van een Diamond Pillow.
En zij slaapt nu de diamonds van de hemel.
Wil jij ook het perfecte kussen? Tijdens de Ik Wil Hem weken op emma-sleep.nl krijg je bergen korting. En met code DAMNHONEY, aan elkaar geschreven, krijg je daarbovenop nog eens 10% extra korting.
Liegen over een mondkapjesdeal die je hebt gesloten met de overheid. Een deal waarmee je miljoenen hebt verdiend. Dat doet toch alleen Siewert van Linde? Nou, nee. Ik ben Felicia Alberding en in de Mondkapjesmiljonairs duik ik met een team van correspondenten in andere schandalen. Want wist je dat Siewert helemaal niet uniek is? Luister de Mondkapjesmiljonairs in je Podimo-app. Of ga naar podimo.nl/mondkapjes. En probeer Podimo 30 dagen. Podimo.nl/mondkapjes.
Dag rijke stinkerts en arme sloers. Welkom bij Damn Honey.
Over shit waar je als vrouw van deze tijd mee moet dealen.
Mijn naam is Marilotte.
En ik ben Lydia.
En dit is aflevering 172.
Een yes en een no aflevering. We bespreken waar we boos van werden. We bespreken waar we blij van werden.
Ja.
En jij hebt iets
waar ik
persoonlijks. Waar je boos of blij van
werd? Ik weet het niet.
Nou, je was wel ongerust.
Ik word er een soort angstig van. Maar ja, wat else is nieuw in mijn life?
Het was een baarmoederprobleem.
En ik ben zojuist terug van een gynaecologisch consult. En ik heb hem. Nee, ik ben de trotse bezitter van in ieder geval één, maar waarschijnlijk twee poliepen.
En een prachtige baarmoeder.
En ik heb een prachtige baarmoeder. Ja.
Dat compliment kan je wel in je ja, zak steken.
Dat compliment heb ik een paar keer gekregen van een medisch professional. En daar ga ik dan toch lekker op. Ik denk dat hij er dan een soort van anatomisch uitziet. Zoals in de boeken of zo. Weet het niet.
Hij, zij, hen voldoet lekker aan het schoonheidsideaal.
Ja, dus dat is
het
leuk.
Het baarmoederschoonheidsideaal.
Ja, die bestaat blijkbaar. Ik heb een prachtige baarmoeder.
Maar jij had bloedingen.
Ik heb bloedingen. En ik heb bloedingen zeg maar tijdens. Kijk, uiteraard tijdens mijn menstruatie. Maar dat is normaal. Dat is een dag 5. En dan ben ik een dag of 3, 4 ben ik bloedvrij. En daarna begint het weer een paar dagen. Ja. En dat is dan niet zo heftig als menstruatie. Maar wel heftig genoeg om soms een cup in te doen.
Ja.
En dat is irritant. Kan niet anders zeggen. Dus ik ging naar de huisarts, die verwees me door voor een echo. Maar toen wisten ze nog niets. Toen werd er al wel iets gezien. Toen werd ik dus vandaag doorgestuurd voor een gynaecologisch consult. En toen was er weer een echo. En ook een eendenbek, wat ik altijd het kutste ooit vind. Maar dit viel erg mee.
Was het een beetje warm?
Nee, maar het was een plastic.
Oh!
Ja.
Dat is misschien heel erg van deze tijd.
En het was een hele prettige gynaecoloog, kan niet anders zeggen. Ik kon gewoon tegen haar zeggen, ik heb daar gewoon slechte ervaring mee. Toen ging ze de kleinste uitzoeken. Het was allemaal gewoon heel erg prettig.
Ja. Zet je wel aan het denken, bestaat er ook zoiets als een grotere nodig hebben?
Dat weet
als
ik niet.
De kleinste
misschien als ze het niet kan zien of zo. Want
als je zulke vagina hebt.
Als je zo'n baarmoederhals hebt die gewoon niet te zien is door zo'n klein
enorme. Ja, het kan. Ik maak nu grappen, maar misschien is het echt zo. Ik weet het niet.
Ik weet het niet. Maar goed, baarmoedermond zag er ook rustig en goed uit. Maar en tijdens de echo zei ze, dit is wel echt een poliep.
Ja.
Vorige week wisten ze nog niet zeker, omdat het ook mijn laatste menstruatiedag
en
was.
En toen had je paniek en stress.
Ja.
Jij dacht, ik heb die HPV-test netjes gedaan.
Ja, en dan zul je zien dat ik toch kanker heb. Want daar ben ik dan gewoon meteen bang voor.
Ja.
Werd me wel net, niet verzekerd dat het geen kanker is. Maar de kans dat een poliep kwaadaardig is op mijn leeftijd is... Nou, ze zei 0,0. Het is echt
dat
heel
is een
erg
klein. Extreem lage kans, 0,0.
Ja, dus ze kan het niet uitsluiten. Maar zei wel,
het is gewoon goed voor jou om even te horen.
Ja, en ik kon ook gewoon vragen stellen. Maar ze moeten er wel uit.
Ja, waarschijnlijk, en onder narcose.
Ik moet geheel onder narcose.
Vind ik ook nog wel intens. Heb ik nog nooit meegemaakt.
Ja, ik één keer, omdat mijn keelamandelen eruit. Ik heb de hele tijd af mijn alien.
Dit is bonus aflevering materiaal.
Okay. Maar in ieder geval, de aliens moeten eruit. En dat gaat gebeuren binnenkort. En daar ben ik wel zenuwachtig van.
Wanneer?
Dat weet ik nog niet. Dat hoor ik volgende week. Dus ja, dat
is een persoonlijke
ding.
En poliepen die luisteren.
Oh, mensen en poliepen.
Goed dat je naar de dokter was en goed dat er bekend is wat het is en dat je serieus genomen werd.
Ja, en daar gewoon een hele positieve medische ervaring tot nu toe.
Precies. Ook bij je huisarts. Ja. Alles fijn en prettig.
Dus eigenlijk is het een leuk bericht van mijn kant, een soort van toch. En nu gaan we meerdere leuke berichten voorlezen.
Ja.
Een leuk bericht.
Want we kregen van alles.
Zoveel reacties gekregen op de aflevering met Marloes de Vries. Die het boek Kinderen krijgen is optioneel schreef. En toen hebben we dus over kindvrij leven gesproken. Aflevering 169.
Heel goed.
Ja, daar wilden we even een paar van voorlezen. Omdat het dus zoveel losmaakte van beide mensen.
Ja, dus ik zou zeggen, maak even een theetje. Ga even lekker zitten. Nou, hoeft eigenlijk helemaal niet. Ga een theetje maken terwijl je luistert. En wij dragen ze voor. Doe jij de eerste?
Ja, is goed.
Oké. Okay.
Hoi, lieve Nidia en Marilotte. Ik heb wel bij sommige brieven even wat lieve woorden eruit gehaald, hoor. Even ingekort. Ik moest hardop lachen om Nidia's lijstje om geen kinderen te willen. Erg accurate redenen, kan ik jullie vertellen. Dat sommige ouders spijt hebben van het ouderschap, kan ik me ook goed voorstellen. En ik ging bij mezelf te raden of ik dat ook voel. Want het is fucking zwaar. En fucking heeft deze persoon wel netjes met sterretjes geschreven, maar ik zei het alsnog hardop. Maar toch, 2 kinderen, 10 kilo, 4 jaar slapeloze nachten en een postpartum depressie verder, zou ik alles bij elkaar genomen toch niet zeggen dat ik spijt heb. Vervolgens heb ik naar aanleiding van jullie aflevering even zitten denken of ik 15 tastbare dingen kan bedenken die juist voor kinderen pleiten. Die verder gaan dan je krijgt er zoveel voor terug. Ik haat die zin. De moeite en energie die je in je kinderen stopt kunnen zij nooit teruggeven. En het is oneerlijk om dat te verwachten. En het is me nog gelukt ook, dat van die lijst. Komt-ie. De trots die je voelt elke keer als je kind iets nieuws kan. Op de een of andere manier is de liefde voor mijn partner groter geworden doordat hij ook via de kinderen loopt. Wazig, I know. Nou, vind ik helemaal niet wazig.
Nee, ik ook niet zo.
Logisch. Kinderkleren kopen is veel leuker dan grote mensenkleren kopen.
Snap ik. Hier kan ik me wel in vinden.
Ja, er bestaan meer leuke kinderkleren.
Ja, zeker omdat wij zitten een beetje naar looks te kijken voor nieuwe dingen. En dan zitten wij zo...
Heel vaak heel saai.
Wat een saaie kleding bestaat er. Ja.
Je gaat je vrije tijd meer waarderen en bewuster invullen. Ik vind het mooi om de wereld door de ogen van mijn kinderen opnieuw te leren kennen. Kinderen leren je om trager te leven. Mijn kinderen houden mij een spiegel voor, waardoor ik werd gedwongen aan mijn eigen issues te werken. Het is fijn om je kinderen jouw visie op de wereld mee te geven. Ik ben super trots op mijn lijf dat gewoon een mens heeft gemaakt. Bij elk fysiek ongemak, bijvoorbeeld de tandarts, denk ik nu, als ik 16 uur kan bevallen, dan kan ik dit ook.
Ah, ja.
Ik sta versteld van mezelf hoeveel ik nog kan met chronisch slaapgebrek. Wat een kracht en doorzettingsvermogen. Je krijgt enorme armspieren door de hele dag kinderen te tillen. Nou, daar ben ik natuurlijk erg jaloers op.
Ik kan op jouw yes-lijst eventueel, als je die ooit maakt.
Zeker, ja. Je komt met opvang en school in een nieuwe community terecht. Fijn als je ergens woont waar je niet zoveel mensen kent, zoals ik. Ik heb de kans om 2 jongetjes tot feministische mannen op te voeden. En last but not least, als alleen de cherry base van deze wereld kinderen krijgen, dan wordt het niks. Dus ik ben blij daar wat tegenover te kunnen stellen. Ik ben benieuwd of meer luisteraars nu met dit soort lijstjes op de proppen komen. Haha. Ik heb dit trouwens niet gedaan om iemand over te halen of zo. Iedereen moet het lekker zelf weten. Eigenlijk heb ik het vooral even voor mezelf op een rijtje gezet. Kan ik dit lijstje er vannacht misschien even bij pakken als ik weer eens een kind terug in zijn bed probeer te krijgen? Anyways, keep up the good work. Groetjes, M.
Nou, echt
ik vond
leuk.
Het zo leuk, ja.
Echt wel fun om wat concreet redenen te lezen. Want het is altijd dat, ja, het is een gevoel. En dit zijn ook wel echt dingen waarvan ik denk, ja, dit snap ik wel. Oh ja, dit begrijp ik wel.
Precies. En we hebben ook wel meer van dit soort mails binnengekregen. Ja. Over meer concreet inderdaad het mooie van het ouderschap.
De volgende is post van Jasper. Hallo, amazing Marilotte en sparkling Nidia.
Hallo.
Lieve woorden zijn weggehaald, maar bedankt. Wij zijn een stel, man-vrouw, 42, 43 jaar, zonder kinderen en genieten enorm van het leven. 7 jaar geleden twijfelden we over of wel of niet een kind. En hebben het toen, naar aanleiding van mijn wens, vooral geprobeerd. Voor mijn vrouw hoefde het niet per se, maar ze vond het wel oké om te proberen. Dat lukte toen niet en we zijn in de molen van vruchtbaarheidsbehandelingen terechtgekomen. Dat was echt een hel. Uiteindelijk is het niet gelukt. gelukt en zaten we in een rouwproces om de nieuwe situatie te accepteren. Dankzij therapie, een gespecialiseerde coach, zijn we er sterker samen uitgekomen. Maar achteraf hadden we het nooit moeten proberen en heb ik er spijt van. Vooral wat de impact is geweest op mijn partner. We identificeren ons nu zowel met kinderloze als kindvrije mensen. Steeds meer met kindvrij, omdat je jezelf liever niet wilt zien als een zielig slachtoffer. We richten ons leven ook in om het maximale eruit te halen samen. Bijvoorbeeld hoe we ons huis inrichten en wat we met onze vrije tijd doen. We zien ook dat onze vriendschappen evolueren richting andere stellen zonder kinderen. Of stellen die de capaciteit hebben om over iets anders te kunnen praten dan alleen over hun kinderen. Vooral tussen de leeftijd 30-35 zijn we veel vrienden kwijtgeraakt, omdat hun leven en belevingswereld alleen maar om hun kinderen draait en onze vriendschap daar dan niet meer in past. We passen ook niet in het standaard maatschappelijke plaatje van een gezin met kinderen. En daarom voelen we ons ook wel verbonden met de queerwereld en hebben we leuke gay vrienden, omdat die ook niet voldoen aan de standaard situaties en we veel gemeenschappelijk hebben. Samen strijden we tegen het patriarchaat waarin een vrouw alleen een moeder is.
Woehoe!
Wat opmerkelijk is, is dat er best wat stellen met kinderen zijn die aan ons opbiechten dat ze spijt hebben van het krijgen van kinderen. Niet dat ze hun kinderen vervelend vinden, maar als ze het nog eens opnieuw zouden kunnen doen, dan zouden ze kindvrij blijven. Tenminste, 3 verschillende stellen hebben ons dat verteld. Dat is een taboe, jullie hebben het er al wel eens over gehad in de show. Spijt is sowieso een raar iets. Spijt is een nuttig mechanisme als je meerdere keren achter elkaar dezelfde keus moet maken. Als je dan een fout gemaakt hebt, dan zorgt dus de pijn van spijt ervoor dat je de volgende keer de goede keuze maakt. Maar de emotie van spijt voor keuzes die je maar 1 keer kan maken is totaal nutteloos. Je staat voor een splitsing, je kan links of rechts en als je een pad gekozen hebt, kan je niet meer terug. Wat heb je dan na spijt? We hebben geen tijdmachine om terug te gaan.
Ja, dit is wel lastig.
Ja.
Want oké, je hebt er niks aan, maar je kan het wel voelen. En wat ik interessant... Sorry dat ik even inbreek, want de brief is nog niet klaar. Maar nee. Toch, wat ik er interessant aan vind, is dat Jasper eerder spreekt van spijt van het vruchtbaarheidstraject ingaan.
Ja.
Dus ja, je kan nou eenmaal
ook niet
iets
terug
voelen. Ja, wat... Ja.
Sommige
het
dingen...
Het is useless, maar je moet er wel mee... Met dat gevoel zal je wel om moeten gaan.
Ja, en ik kan
als
me ook,
je het ervaart.
En ik kan me ook voorstellen als het gaat over... Kijk, hij praat over keuzes die je maar 1 keer maakt. Maar ja. Op het moment dat je in een grote levensgebeurtenis een keus maakt waar je achteraf spijt van hebt, is die ervaring waarschijnlijk wel iets die je mee kan nemen weer in andere keuzes. Misschien niet weer dezelfde, maar in andere situaties of andere ervaringen
ja.
waar je daar
ja.
weer wat mee kan. Dus in die zin zou ik niet het afschrijven als niet nuttig, maar wel als, zeg maar, ja...
Het vertelt je wel iets.
Bang voor spijt
alleen...
zijn heeft denk ik niet zo heel veel... zin, want uiteindelijk moet je toch keuzes gaan maken.
Ja, dat is het, ja. En in spijt blijven hangen heeft natuurlijk ook weinig zin. Want
ja. Dan
ben je op die nieuwe route en dan is ja. Dit wat het is. En dan zal je daar je weg mee moeten
vinden. Ja, maar om nou te zeggen dat spijt zelf niet nuttig is bij keuzes die je maar 1 keer maakt, daar weet ik niet zeker of ik het daar helemaal mee eens
ben.
We gaan verder. En ik was...
Ik vind gebleven. Het lastig.
Ik vind het lastig om een keuze te maken als ik geen perfecte informatie heb over alle voor- en nadelen. Ik ook.
Ja.
Maar bij de vraag om wel of geen kind te nemen, heb je die info niet. Het is een gok. Ik kreeg ooit een tip. Als je een belangrijke keuze hebt en na onderzoek is er niet eentje duidelijk beter dan de ander, kies er dan gewoon eentje.
Ja, dat vind ik ook echt
ja. Een
goede tip.
Blijkbaar zijn ze even goed, ook al zijn ze enorm anders. Achteraf pas je je toch aan de nieuwe situatie om er het beste van te maken.
Ja.
Ja, dit zijn wijze woorden. Voor mannen is geen kinderen hebben makkelijker dan voor vrouwen. Onze oom en tante van eind 50 hebben geen kinderen, tot hun verdriet. En mijn tante, die in de zorg werkt met voornamelijk vrouwen, heeft wel eens gezegd dat elk gesprek in elke pauze op haar werk alleen maar over kinderen gaat. En nu ze 50 is, gaan de gesprekken over kleinkinderen. Zij vindt dat verschrikkelijk. Mannen lijken minder over hun kinderen te praten. Er is wel een beetje een stigma tussen mannen. Als je geen kinderen hebt, word je wel gezien als minder volwassen of minder verantwoordelijk. Omdat er een categorie mannen is die vrijbuiter is en van vrouw naar vrouw fladdert zonder te committen. Maar dat wordt niet onderling uitgesproken. Ook is er een vooroordeel over onvruchtbaarheid en onmannelijkheid en mannelijkheid. Wat een stigma is voor mannen zonder een kind. We maken wel eens... De grap dat we qua verre vliegvakanties uit het verleden al minstens 1,2 kind aan CO2-uitstoot hebben veroorzaakt.
De zaakjes,
sorry. Een kind erbij hebben is wel 50 intercontinentale vluchten per jaar aan uitstoot. De discussie erover mist een belangrijk punt. Het gaat altijd over wel of geen kind in verband met de milieu-impact. En dat is een zware afweging qua kinderwens. Maar we hebben ook vrienden die een derde of vierde kind krijgen. Wij vinden het extreem moeilijk om ons in te leven in de besluitvorming van die ouders om dat te doen. Ik vind dat je ouders best kan aanspreken om de overweging van milieu mee te nemen in keuze voor derde of vierde kind. Hoe groot is de kinderwens als je al een huis vol hebt? Eentje minder kan dan toch wel? En dan nog heeft iedereen het recht om dat te beslissen. Maar dat is dan wel, vergelijkbaar met de keuze om ver te vliegen, elke dag vlees te eten of een SUV te kopen. Je krijgt geen morele carte blanche omdat het toevallig over gezinsuitbreiding gaat, in my humble opinion. Deze mail is alweer veel te lang. Heel veel succes met de podcast, het opstarten van een nieuwe theatershow, de self-improvement journey en alle andere goede dingen van 2024. Ik blijf jullie steunen via Petje Af. Groetjes, Jasper.
Ja, knaller van een mail. Maar ja, we dachten, we doen hem toch maar even helemaal erin. Want er zitten zoveel verschillende thema's in. Ook natuurlijk het thema over man en man zijn en geen kinderen hebben. En hoe daar dan tegen aangekeken wordt.
En dan dat er toch een stigma is, maar dat het dan dus niet uitgesproken wordt.
Ja, maar ook inderdaad die onvruchtbaarheid en onmannelijkheid. Wat natuurlijk ook nog wel eens speelt bij steriliseren. Dat mannen dan het gevoel hebben dat een stuk mannelijkheid wegvalt.
Ja, want je moet wel de vrouwtjes kunnen bezwangeren of zo.
Zoiets, ja. Of dat het gevoel dat dat dan je mannelijkheid aantast. Wat vind jij van dat CO2-verhaal?
Ja, ik weet het niet. Kijk,
hè? Kijk, het is een persoonlijke keuze, maar ik snap wel wat hij zegt met derde, je mag daar best iets over zeggen.
Ja, en tegelijkertijd...
Maar moet je ermee bemoeien?
Ja, want kijk...
Ik zou dat echt nooit doen.
Wie ben ik om te zeggen dat jij geen derde of vierde kind... dat dan onzin is. Eerste, tweede... Ik heb daar gewoon niet... Daar heb ik geen zeggenschap over.
Nee, dat heb je ook niet.
Op geen enkele manier.
Ik vind wel het ding van... Je krijgt geen morele carte blanche omdat het toevallig over gezinsuitbreiding gaat.
Nou, dat ben ik het mee eens.
Ja, want waarom zou je dan wel kunnen zeggen... die SUV, dat is eigenlijk misschien niet zo nodig en vet vervuilend. Misschien kan je daar eens over nadenken, maar dat het dan om gezinsuitbreiding... Ja, omdat het iets heel erg gevoel is of zo. Als je mensen daarop aanspreekt, dat is heel persoonlijk, heel...
Ja, maar is het ook niet zo... Kijk, bij een SUV kan je allemaal vrij gegronde argumenten bedenken waarom je dat niet zou moeten doen, want klimaat... Maar ik heb het gevoel dat je bij kinderen... Dat is en heel erg een emotieding natuurlijk.
Ja.
Maar volgens mij zijn er zowel voor veel kinderen als voor geen kinderen allemaal argumenten te bedenken waarom het wel of niet goed voor de wereld zou zijn. Dus
ja, je hebt natuurlijk altijd mensen die zeggen, ja, maar we hebben ook kinderen nodig die de nieuwe klimaatreddende dingen uitvindt.
Precies.
En dat zal maar net je kind zijn. En dan was het een derde kind en dan was het kind er nooit geweest, want het mocht niet van Jasper.
Nou ja, en
grapje Jasper.
Grapje Jasper. Maar ik bedoel, ik heb het gevoel dat een soort van in argumentatie vaak een soort van gelijk opgaat of zo. Ik weet het niet zo goed.
Nou, wel interessant.
Dat zeker. Ik ga hierover nadenken. Nou, en de laatste.
Lieve Nidia en Marilotte, wat is jullie aflevering met Marloes een feest om naar te luisteren. Ik werd er helemaal vrolijk van. Nu denken jullie misschien, hey, nog iemand die geen kinderen wil. Maar dat is zeker niet zo. Ik heb nu een zoontje van 2 en het is heel zwaar en ontzettend geweldig. We hebben onze zoon gekregen vanuit een sterk verlangen en hebben echt nagedacht of dit iets was wat we willen. Hoe jullie over verlangen en angst spraken vond ik inspirerend en heeft mij weer laten nadenken over de kwestie van een tweede kind. Daar komt denk ik ook angst bij kijken. Wat als er iets met het eerste kind gebeurt? Dan heb ik geen kind meer. Of is het niet zielig als mijn kind enigst kind is? Dat ben ik zelf en vind ik vaak best jammer. Helaas vinden veel mensen in mijn omgeving het ook egoïstisch, zielig of raar als ik zeg dat ik niet weet of we een tweede krijgen. En ze voelen zich helemaal prima om mij dat mede te delen. Zelfs 9 maanden kotsend boven de wc hangen lijkt voor hen een offer dat je maar moet brengen. Ik had hyperemesis. Maar ja, deze angsten zijn natuurlijk niet voldoende reden om een tweede kind te krijgen. Ik ben erg benieuwd of er later in mijn leven weer een sterk verlangen naar een kind zal opkomen of niet. En hoop dat als het wel komt, een mogelijke ziekte tijdens zwangerschap mij niet tegenhoudt. Beslissingen maken op basis van angst is eigenlijk nooit goed. Dus zeker niet bij een levenslange, niet omkeerbare keuze. Veel dank voor deze mooie aflevering. Liefs, Kaviri.
Ja, mooi.
Ja. Goed om de tweede kind verhaal er ook nog even in te
laten
sluipen.
En dat hele gesprek over verlangen en angst, dat heeft mij ook weer extra bewust gemaakt. Ik vind het leuk dat Kaviri er ook over schrijft.
Ja. Ja, en we hadden daar trouwens nog wel ook... Ik ga die mail niet ook voorlezen, want dat is echt te lang. Maar we hadden nog een mail. En daar schreef iemand van... Ik had niet echt een kinderwens en ik ben toch aan kinderen gegaan vanuit angst. Namelijk de angst voor een saai leven. En dan schrijft zij: mijn kinderen zijn nu 9 en 10. Het is gewoon heel gezellig met hen erbij. Het was ons, en als het ons niet gegeven was om zwanger te worden, dan was ik vast heel gelukkig gebleven en zag mijn leven er waarschijnlijk heel anders. En daar bedoel ik niet per se slechter uit.
Ja.
Maar dit is dus wel vanuit angst en dat heeft ook goed uitgepakt. Dus zelfs dit soort dingen waarvan je denkt, ja, dat is goed. Niet vanuit angst. Ja, en voor sommige mensen werkt het wel.
Ja, maar het is natuurlijk ook niet per definitie zo dat als je een keus maakt vanuit angst, dat het dus slecht uitpakt. Dat,
nee, dat
hoeft
is zo
niet.
Nee, maar misschien goed om inderdaad meer aan de verlangens te denken.
Ja,
en niet
precies.
Zozeer aan de angsten.
Dat lijkt me gewoon heel gezond. Ook voor je mentale gezondheid. Om vaak bij jezelf in te checken of iets, of het iets is wat je wil. Of dat het iets is waar je bang voor bent.
Ja.
Waar je, wat je nu aan het doen bent. Nou, en niet alleen als het gaat over kinderen. Ik wil trouwens nog wel één dingetje zeggen. Want wij kregen af en toe ook wat berichten.
Oh ja,
waarin dan stond,
wat je gaat zeggen. Ja.
Waarin dan stond, ja, leuk en aardig zo'n aflevering over kindvrij leven. Maar waarom zat er niet iemand
waarom
aan tafel
zat er geen moeder?
Met een kind?
Ik wil graag weten over feministisch opvoeden. Waarom, ja. Waarom zat er niet?
Ja. Ik vond dit wel een heel eenzijdig gesprek. Het was in mijn optiek was het een vollediger, gelaagder gesprek geweest als er iemand aan tafel had gezeten die wel een kind had. Maar ik wil graag daar even over zeggen dat het ging gewoon in die aflevering niet over mensen met kinderen of met een kinderwens.
Nee.
Daar ging het gewoon echt niet over. We hebben een aflevering gemaakt over moederschap. We hebben een aflevering gemaakt over queer moederschap. Over twijfelen over een kinderwens. En we hebben ook een... dit was gewoon
is
een aflevering.
Geen discussie.
Nee.
Zo van wel of geen kinderen.
Nee.
Oké, go. Wie kan daar het beste de argumenten voor aandragen?
En dit is dus een beetje ook wat mij eigenlijk stoort in de media zelf. Dat het vaak is van, nou, we zetten iemand van aan de ene kant van het spectrum aan tafel.
En het andere
en
kamp.
Andere kamp. En dan krijg je een discussie. Wij wilden juist geen discussie. We willen juist. En je merkt dat het ook door alle berichten die we kregen, dat het gewoon veel losmaakt.
Ja.
Willen dat je er zelf over na gaat denken. Misschien dat het resoneert. Dat je denkt, eindelijk herkenning. Want ik bedoel...
Maar ook als je wel kinderen hebt, dat je daar bewust van bent dat je ze hebt. Want ik vind ook wat Jasper schreef over zijn tante die ongewenst geen kinderen heeft en vervolgens alleen maar die gesprekken aan moet horen over kinderen. Je mag je daar best wel een beetje bewust van zijn.
Ja.
En dat is misschien veel gevraagd voor mensen. Van, oh, mag ik dan niet eens meer over mijn kinderen praten? Nee, dat is natuurlijk ook weer niet zo. Maar je kan er wel een beetje op letten.
Ja, het gaat over besef. En over dit en die aflevering over kindvrij leven is ook om zeg maar een duit in het zakje te doen qua dat mensen zich ook wat meer bewust worden hoe dominant het verhaal is van wel kinderen krijgen.
Ja.
Dus we hebben heel erg expres niemand aan tafel gezet die wel kinderen heeft. Dat wilde ik daar graag even over kwijt.
Goed gezegd.
Niet. Wat voor verschrikkelijks heb jij om met ons te delen?
Ja, ik heb de no. Nou, vanochtend was er een nieuwsbericht uit Winsum. Ja, het trigger warning moord op vrouwen. Een 17-jarig meisje is doodgestoken door een 19-jarige man. Of tenminste, die is daarvoor aangehouden. Die is verdacht. Ik mag dan niet zeggen dat hij het gedaan heeft. Want dat weten we eigenlijk nog helemaal niet. RTV Noord die heeft met jongeren gesproken die naar eigen zeggen bekenden zijn van het slachtoffer. En volgens hen zou het gaan om een kwestie in de, daar is hij weer, relationele sfeer.
Ja.
En de politie heeft ook laten weten dat het slachtoffer en de verdachte elkaar inderdaad kenden. Nou, er is verder dus eigenlijk nog helemaal niks hierover naar buiten. Maar het is meer weer het verhaal van...
Als je er bewust van bent, van femicide, en als je je bewust bent van de cijfers, dan begin je het echt ook in het nieuws te herkennen. Want ik heb het vanochtend naar jou met een soort hier weer een geval van femicide. En
als in naar hoogste waarschijnlijkheid, als je dus de politie laat weten dat ze elkaar kenden. Nou ja.
Kijk, ik ben nu hier niet politiewoordvoerder of wetenschapper, dus dit is een onderbuikgevoel.
Ik heb ook wel gelezen ergens dat het om een ex-partner zou gaan, maar ja, dat weet ik ook niet of dat klopt. En het is nog maar zo nieuw dit nieuws. En ik wil daar eigenlijk ook niet over speculeren. Maar
zij zou, als het inderdaad een ex-partner is... zij zou niet bij de officiële cijfers horen... Klopt. Omdat zij niet getrouwd waren. En omdat het niet officieel gemaakt is.
Ja, dus als je bij de officiële cijfers... tot femicide gerekend zou worden... dan moet je daarvoor op papier partners van elkaar zijn.
Ja.
Dus een 17-jarige jonge meid... wat
zo jong
is, hè, mensen... ja, nou goed. Dat is natuurlijk... die is niet op papier. Die was niet getrouwd met deze 19-jarige man.
Nee, dus zij zou nooit in de officiële cijfers van femicide terechtkomen.
Nee, als het dus inderdaad de ex blijkt te zijn. Ja, ik zag ook alweer dat er allerlei anonieme trollen, noem ik ze maar even, op Twitter het weer aangrepen om hun vreemdelingenhaat te spuien. Namelijk, er zit een AZC in Winsum. Dus we weten allemaal wel dat de dader geen Sietse heet. Dat was basically de strekking van wat zij de wereld instuurde. Wat ik ook weer walgelijk vind om meteen die link te leggen. Maar wat ik nog even kort wilde noemen is een podcast. Namelijk, Zij is van mij. Van rechtbankverslaggever Saskia Belleman. Die onderzoekt vrouwenmoord in de podcast. En het is volgens mij achtdelig, maar er staan er nu 4, geloof ik, online.
Ja, nog niet alle 8 in
ieder geval. Nee, nou, er komen nabestaanden aan het woord van vrouwen die vermoord zijn door partner, ex-partner. En er komt ook een slachtoffer aan het woord. En zij is neergeschoten door haar ex. En zij heeft het eigenlijk bij wonder
overleefd.
Ja, zij is gewoon neergeschoten. De kans dat zij dood was, was natuurlijk heel groot. Het is gewoon mislukt. Maar het was wel degelijk een keiharde poging tot moord. En als je haar verhaal ook hoort en alle stress en het verhuizen en het veilig proberen te blijven, omdat die partner haar, ex-partner haar en haar kind stalkte. Daar gaat al zoveel leed aan vooraf. En dat femicide, vrouwenmoord, is natuurlijk het uiterste voortvloeisel van iets wat aan zich al echt verschrikkelijk is. En levensverwoest. En wat ervoor zorgt dat bijvoorbeeld de dochter van dit slachtoffer niet normaal naar school komt. Want het was te gevaarlijk. En het is zo'n groot probleem. En ja, zo'n nieuwsbericht van vandaag dan weer, terwijl ik dan eigenlijk nog gisteren die podcast zit te luisteren, dat hakt er gewoon zo in van, oh, we moeten echt, er moet iets gebeuren.
Ja, en er moet, want de...
En nou wil ik niet zeggen dat dan dit specifieke geval te voorkomen was geweest met X of zo, weet je wel. Dat is ook te kort door de bocht. Maar het is meer van, zo'n nieuwsbericht zette voor mij weer eventjes dit thema weer, weer vooraan. En ik dacht, laat ik dan ook die podcast tippen. Er komt overigens ook iemand aan het woord die zelf dader is.
Is die al aan het woord geweest of niet?
Ja, volgens mij de laatste...
Oh, die heb ik nog niet geluisterd.
Ik weet niet of dat nu nog steeds de laatste aflevering is, maar de laatste aflevering toen ik gisteren luisterde. Dus ik weet niet of er al een nieuwe is.
Ja, het is...
Om te horen van, wat brengt je zover? Of welke mechanismen gaan er nou schuil achter partnergeweld?
René Rumkes komt ook weer.
Komt ook aan het woord.
Die hebben we ook te gast gehad. En... Ja. Het komt dan weer altijd terug op dat idee of van dat vrouwen zich willen onttrekken aan
de macht.
Aan de macht van hun partner, ex-partner, van hun man.
Ja.
En dat die dat daar niet mee eens is. Dus dat is echt een soort controle willen hebben over wat een vrouw doet. En als ik haar niet kan krijgen, dan niemand. En zeg maar in de kerk. Ja, daar zit het natuurlijk.
Zit hem ook natuurlijk echt wel in hoe je dan vervolgens daar als maatschappij of als overheid, als politie, hoe je vervolgens omgaat met die zaken. En dat is elke keer zo'n knelpunt. En dat blijkt ook alweer uit deze podcast. Want slachtoffer, zij heet geloof ik, soort Cindy genoemd, geloof ik, in de podcast. Die dus vertelt van ik moest de hele tijd schuilen. Ik moest de hele tijd weg. Mijn dochter kon niet naar school. Terwijl die man, die kan in principe gaan en staan waar die wil.
Ja,
hij heeft dan misschien wel een contactverbod. Dus misschien mag hij op een bepaalde aantal meters niet komen officieel. Maar dat kan hij wel doen.
Ja.
En daar kom je gewoon elke keer weer tegen een... kom je tegen een soort muur aan, waarbij dus het slachtoffer eigenlijk de ondergeschikte positie krijgt.
Ja, en dit...
En hoe je dat op moet lossen,
We hebben natuurlijk ook een paar weken geleden gehad over hoe bijvoorbeeld stalking wordt aangepakt.
Ja,
dat het dus de hele
daar moeten we ook echt een aflevering over maken.
Ja, precies. Dat je als slachtoffer echt van kastje naar de muur wordt gestuurd. Maar ook dat je de hele tijd verschillende mensen krijgt. En dat er niemand is die een soort overzicht heeft van waar jij last van hebt. Wat jou overkomt, hoe jij bedreigd wordt.
Ja,
en dat je het dus telkens weer uit moet leggen. Maar dat het dus ook niet opgepikt wordt als stalking, als bedreigend.
Ja, plus,
als gevaarlijk.
Als je dus naar de politie stapt, dat je daar dus dat er een grote kans is dat jij daar dus weer klappen van moet ondervinden zodra de ex-partner partner daarachter komt.
Ja.
Het is dus complex. Ja, en er was ook iemand in die podcast die zei van ja, er zijn x-aantal gevallen van stalking. Als we al die mensen achter de tralies zouden moeten zetten, dat kan eigenlijk niet eens. Zeg maar ook gewoon qua capaciteit. En toen dacht ik ook van...
Dat is toch heel raar om
ja,
te zeggen.
Ja, ik vind dat ook raar. Ik vond dat ook lastig. Dus en toen zei hij zoiets van ja, dan gaan we bijna naar Verenigde Staten-achtige taferelen waarbij je een x-percentage in de gevangenis zit. En kijk, gevangenisstraf is natuurlijk ook niet de heilige graal. Mensen opsluiten. Tegelijkertijd, ja, mensen opsluiten is nou wel echt een vrij hardcore middel om stalking tegen te gaan.
Want, ja, want als
jij
het gewoon ergens anders
zit, dan is het wel vrij duidelijk dat de vrouw in dit geval dan kan gaan en staan waar ze wil.
Ja.
Maar ja, vanaf wanneer kan je iemand opsluiten? Ja, kijk, bedreiging is gewoon strafbaar. Maar ja, wanneer heb je dat dan? Kan je dat dan duidelijk maken dat het echt gebeurd is?
Ja, maar en ook, want dat hoor je ook de hele tijd terug in die verhalen, dat als het al semi-serieus genomen wordt, verhalen van bedreiging en stalking, dan is er dus alsnog, ja, dan gaat bijvoorbeeld de politie naar zo iemand toe en zegt dan foei, bijvoorbeeld.
Ja, het stopgesprek.
Het stopgesprek. Ja. En dat zijn natuurlijk
en
wel...
En dat stopgesprek heeft 50% kans
ja, dat
ontslagen,
schijnt dus ook
ik,
wel weer
dat
te helpen.
Goed onthouden heb uit de podcast.
Maar misschien is het ook een soort angst inboezemen natuurlijk, want ja. De autoriteiten, politie, die
dus
komt...
Saskia Belleman die vroeg van, en gaan jullie dan nog wel eens vragen later aan zo'n man van hoe gaat het nu? Toen zeiden ze, nee, dat doen we eigenlijk niet. Toen zei een van die agenten, waar ik ook wel weer wat in kan vinden, van ja, stel de stalking is gestopt, dan wil je eigenlijk helemaal niet dat zaadje planten van, oh ja, dat stalken, dat deed ik inderdaad. Ja. Dus valt ook alweer wat voor te zeggen. Maar het voelt alsof nog niet alle capaciteit, aandacht, ook gewoon het voelt alsof er ook nog niet een soort heel concreet plan door een heel groot team van experts ooit gepitcht is.
Maar
laten we dit
mij
nou eens
is dat
doen.
Ook letterlijk niet zo. Want dat was ook in al die stalkingsproblematiek nu. 5 jaar nadat Humera is doodgeschoten, is het nog steeds niet op orde. Sommige dingen gaan beter. Maar over het algemeen wordt het dus nog steeds niet opgepikt. En word je nog steeds de hele tijd naar verschillende... Kom je bij 18 verschillende agenten terecht. Dan moet je telkens je verhaal doen. Ja. En dan komt de ernst van de zaak natuurlijk niet genoeg tot... Dan krijg je niet er genoeg overzicht daarvan. Dus daar schort nog echt heel veel aan. En dat is super frustrerend.
Ja.
En dat voelt ook echt alsof het niet... Zeg maar, omdat de slachtoffers hier ook vrouwen zijn, voelt het gewoon weer heel erg als het wordt niet serieus genomen. En daarmee wil ik dus niet zeggen dat men zich er überhaupt niet druk over maakt. Want er zijn natuurlijk zat mensen die zich daar hard voor maken. Mm. Binnen de politie, binnen de wetenschap, weet ik veel. Maar het voelt echt als een soort ondergeschikt iets.
Ja, en de hele tijd maar zo dat die kaart trekken van ja, het is te moeilijk of zo. Zo van ja, dit...
We kunnen ze niet allemaal opsluiten, maar dat is een heel raar argument. Om te zeggen, en dus doen we het niet. Want
vond ik ook een vrij raar argument toen ik dat hoorde in die podcast.
Ja.
Maar goed, ja.
Nou ja, goed. Die podcast is inderdaad echt een tip.
Dan, in de vorige aflevering met Emine Oer, lazen we een korte vraag voor over vrouwen en kinderen die worden uitgelicht in kranten of in nieuwsberichten als het gaat over slachtoffers. En daar kregen we een...
meerdere mails
over. We kregen meerdere reacties op, maar één hele goede aanvullende reactie van Sarah. En zij is masterstudent filosofie. En ze doet onderzoek naar hoe de Nederlandse discours rondom Israël-Palestina bijdraagt aan het beeld dat wij hebben van Palestijnen. En dan voornamelijk het dehumaniserende aspect daarvan. Ze heeft me ook nog iets meer uitgelegd waar het onderzoek precies over gaat. Maar ik dacht, dit korte stukje is misschien voldoende om het volgende nieuwsbericht even, of het volgende berichtje even te luisteren.
Hey, meiden van Damn Honey. Ik wilde even een korte reactie geven op het bericht wat jullie voorlazen in de vorige aflevering. Waarin een vraag werd gesteld over waarom er altijd bericht gegeven wordt over hoeveel vrouwen en kinderen er zijn overleden, alsof mannen er niet toe doen. Zeker met betrekking nu tot de situatie in Gaza. Ik ben momenteel onderzoek daarnaar aan het doen. Het is zeker zo dat de berichtgeving erg scheef is en dat er veel meer nadruk wordt gelegd op vrouwen en kinderen. En dat dat natuurlijk helemaal niet oké is. En dat je ook aandacht moet geven aan de Palestijnse mannen. Dat Arabische mannen over het algemeen nog veel meer worden gedehumaniseerd. Dat ze worden neergezet als terroristen en whatnot. Maar er zit nog iets anders achter. En dat is eigenlijk veel duisterder. Namelijk het volgende. Dat in een genocide of een ja, ethnic cleansing, zoals nu gebeurt in Palestina, daadwerkelijk ook meer vrouwen en kinderen worden getroffen. En dat is zeer doelbewust, omdat het echt gaat om het uitroeien van de volgende generaties van een bepaald volk. Dus Israël is juist heel erg expres kinderen aan het beschieten en ja, heel doelgericht kinderen en vrouwen aan het aanvallen om te zorgen dat er geen volgende generaties van de Palestijnen kunnen voortleven. Dus vrouwen en kinderen zijn in die zin, als het gaat om genocide en als het gaat om etnische zuivering, kwetsbaarder. Omdat zij vaak doelbewust worden getarget om te zorgen dat er, ja, dat er geen volgende generaties meer kunnen komen van dat volk. Want daar zijn vrouwen en kinderen nodig natuurlijk. Dus ja, dus dat is eigenlijk een beetje de duistere kant van dit verhaal. Dat verklaart nog niet waarom er altijd zoveel aandacht aan wordt gegeven in de media. Dus ik denk dat daar heel erg twee kanten aan zitten. Het verklaart wel waarom er eigenlijk disproportioneel meer vrouwen en kinderen worden getarget door Israëlische snipers bijvoorbeeld. En ja, waarom die ook, waarom daar zo over bericht wordt gegeven. Dat wilde ik jullie eventjes vertellen. En ik hoop dat je daarmee een antwoord hebt op de vraag van de vorige aflevering. Nou, super dank jullie wel voor jullie goede werk en ga zo door. En lief groetjes, Sarah. PS, om daar nog even aan toe te voegen. Er kwam ook iets voorbij toen jullie erover aan het spreken waren. Volgens mij in Rusland hadden jullie het over dat daar nu vrouwen soort van het recht op abortus wordt bemoeilijkd omdat ze de volgende generatie soldaten voort moeten brengen. Nou, dat is dus ook een typisch voorbeeld van eigenlijk reproductieve onderdrukking van vrouwen die ja, ook te maken heeft met gewoon die hele biologische aspecten van vrouw zijn. Namelijk dat je grotere verantwoordelijkheid draagt voor de volgende generatie van een volk. En dus ook de oorlogsmachine van zo'n volk, namelijk over het algemeen mannen. Zeker in landen als Rusland. Dus it's all a very sick.
Ja, en dan nog met een side note van Sarah stuurde ze er later achteraan dat ze in haar audioberichtje heel binair over mannen en vrouwen spreekt, maar dat het eigenlijk gaat over seksenverschil. Dus mensen die kunnen baren en kinderen worden buitenproportioneel getarget, ja. Als je het correct zou willen zeggen.
Ook weer echt, ja. Hij stuurde dit en ik dacht weer, alles viel weer zo op zijn plek dat je dan denkt, ja, dit is het.
Ja, dat is logisch. Tegelijkertijd staat dit niet in de kranten als ze zo'n nieuwskop maken. En dan zou ik wel willen pleiten van, oké, maar als je het op die manier naar buiten brengt, geef die context dan ook.
Je bedoelt, er zijn vrouwen en kinderen onder de slachtoffers of er zijn als de krant.
Ja, als je dat specifiek uitlicht, waarom licht je dat specifiek uit?
Ja, nee, maar dat zegt ze volgens mij toch ook. Van het verklaart niet waarom de media het nou heeft over vrouwen en kinderen. Maar het is wel zo dat het zo is. Dat er dus
ja,
meer...
Ja, precies. Maar dan zou het dus wel goed zijn als daar ook over bericht wordt.
Ja, en dan denk ik, zouden ze dat weten bij de media? Of is dit een soort...
Geen idee.
Is dit een soort ding van wat we doen? Dat we, zielig, vrouwen en kinderen daarmee...
Ja, precies. Dat was natuurlijk ook waar ons gesprek met Emine over ging. Ja. Van waarom moet dat los genoemd worden alsof de Palestijnse man of any mannelijk slachtoffer minder erg is dan een slachtoffer dat kind is of vrouw is?
Ja, ik vraag me oprecht af of dat ook de reden is dat ze het noemen in de media. En ik denk het dus niet.
Nee, ja, denk het ook niet.
Nee.
Kregen we nog mail van Brit. En dat ging dan weer over vrouwen en kinderen eerst bij maritieme rampen. Want daar hebben we het ook kort over gehad.
Over Titanic.
Ik was dat alweer vergeten dat we het daarover gehad hadden. Nou, Brit got news for us. Namelijk een Zweeds onderzoek uit 2012. En dat gaat dus over de zogenaamde galantheid van vrouwen en kinderen eerst. Er is een verschrikkelijke scheepsbreuk. Nou, en dan staan al die mannen natuurlijk helemaal klaar om die vrouwen en kinderen eerst te gaan. Want die arme zwakkelingen, die moeten gered worden. Nou, dit is geen officiële maritieme regel. Dat wil ik ten eerste gezegd hebben. Wist je dat?
Nee, dat wist ik niet.
Had je een vermoeden?
Ik dacht dat het gewoon een soort... Nou, ik dacht dat het een ongeschreven regel was.
Oh ja.
Wel,
ja,
dat gewoon, dat is wat je doet.
Het is wel een soort wijdverspreid idee ook. Van dat is wat je doet. Maar het is dus ook een mythe. En die is mede de wereld lekker extra ingekomen dankzij de kaskraker Titanic.
Oehoe.
Misschien wel onze lievelingsfilm. Want daarin zie je dit of hoor je dit ook gebeuren. De kapitein heeft ook bij de Titanic daadwerkelijk opgeroepen om vrouwen en kinderen eerst de reddingssloepen in te krijgen. Maar hij wist ook op dat moment, dit schip gaat ten onder, dit schip heeft te weinig reddingssloepen. Dus voor hem was dat misschien gewoon een soort quota of een soort van, nou dan maar op die manier onderscheid maken. Maar dat is maar dus hij... niet vanuit een, dat is hoe het altijd gaat.
Nee, het was een, voor hem een persoonlijke overweging of misschien uit een soort morele overweging was het, hij dacht, zo moet het. Maar het was niet van, we gaan nu een protocol volgen en vrouwen en kinderen moeten eerst.
En leiderschap is dus blijkbaar van heeft grote invloed op hoe zo'n scheepsramp ontwikkeld. En dat Zweedse onderzoek uit 2012, dat heeft dus 18 van de meest beroemde scheepsrampen onderzocht. In totaal stierven daarbij 15.000 mensen. En slechts 17,8% van de vrouwen overleefden het, versus 34,5% van de mannen. En in 3 van de schipbreuken die het onderzoek meenam, stierven alle opvarende vrouwen. En uit het onderzoek bleek, en dit is eigenlijk heel logisch, wat gebeurt er tijdens een ramp? Ieder voor zich.
Ja, gewoon je eigen hachje redden.
Ja,
ja, en dat is logisch, want dat is denk ik ook gewoon het instinct van de mens of
zo. Ja, dat denk ik ook.
Ja, maar ik vind het dus wel weer...
Het is gewoon typisch dat er dan dus een idee ontstaat dat vrouwen en kinderen dan dus blijkbaar... nou, in ieder geval tijdens een scheepsramp er nog goed vanaf komen. Zo van, je wordt
maar
dan
ze
wel
allemaal zielig en ze kunnen helemaal niks. Ja, en, maar hier, ga maar in deze sloep. Maar dat is dan dus niet
dat
eens
is
zo.
Dat is niet eens zo. Wat is dan wel zo? Mannen die zijn vaak fysiek sterker, waardoor ze een grotere overlevingskans hebben. Maar van alle categorieën hebben de kapitein en de crew de grootste overlevingskans.
Dus het is ook niet eens zo dat de kapitein ten onder gaat met zijn schip.
Het wordt wel gewaardeerd als de kapitein pas het schip verlaat op het moment dat hij weet van ik heb er alles aan gedaan om mijn passagiers nog enigszins hier vanaf te laten komen.
Ik weet ook niet wat ik van die regel vind,
nee,
hoor.
Dat
van
is,
de
vind ik ook onzin.
Dat gaat natuurlijk nergens over, maar het is ook
je
hier, denk je...
Je moet je werk uitvoeren. Als je als kapitein weet van, nou, dit zijn vluchtroutes, of dit kan ik doen, of dit kan ik nog, dan moet je dat wel doen, vind ik.
Maar ik zou van niemand vragen dat je je opoffert voor je schip.
Nee, dat gaat nergens over. Maar waarom die crew en die kapitein het nou vaker overleven, dat is dus ook niet per se omdat ze andere passagiers bewust in de steek laten. Maar kennis. Omdat ze kennis hebben, ervaring, training hebben. Ook super logisch.
Zij weten precies waar ze moeten zijn, hoe de dingen werken, wat ze moeten doen. Weet ik veel, als je in het water terechtkomt, hoe lang je hebt.
Ja, misschien kunnen ze ook vaker zwemmen als je het gewoon percentueel bekijkt. Dat weet ik niet hoor, dit is een gok van mijn kant.
Maar het is wel echt de realiteit je hebt dan de mythe vrouw en kinderen eerst. En de mythe dus blijkbaar van de kapitein gaat dan onder met zijn schip. Ik vind het gewoon grappig dat het echt het totale omgekeerde eigenlijk is.
Ja, en dan heb ik nog een leuke laatste fun fact.
Ja.
Er is een historica genaamd Lucy Dunlop, denk ik dat ik zeg, van Cambridge University. En zij heeft wel een theorie over hoe het nou kan dat deze mythe de wereld ingekomen is. En volgens haar is dit idee van vrouwen en kinderen eerst dus moedwillig verspreid door de Britse elite om het stemrecht van vrouwen tegen te gaan. En dan was de theorie, of wat al gezegd werd, was vrouwen hebben geen stemrecht nodig, want kijk nou naar de Titanic. Zelfs in een situatie van leven en dood denken de mannen nog aan het belang van die vrouwen en kinderen. Zetten ze dat belang voorop, dan doen ze dat ook heus in de politiek. Dan hoef jij je mooie kopje daar niet over te breken, want die mannen doen dat wel voor jou. Kijk maar naar de Titanic.
Waar
meer vrouwen overleefden dan mannen.
Maar dit screamt echt... jij wil gelijke rechten? Oh, nou dan moet je ook dood als je op de Titanic zit. Dat is gewoon heel erg wat ik hier... Dat is die vibe.
Oh, je bent een feminist? Dan moet je ook op je blote knieën de straten gaan leggen, Marilotte.
Noem alle vrouwen.
Noem alle vrouwen, anders mag je niet jezelf een feminist noemen.
ik vind het wel... dit vind ik wel het leukere gedeelte van de noog.
Ja, dit was even een fun...
Een fun stuk.
Gaan we naar de yes.
De yes. Mijn yes heet het limitarisme.
Ik zit op het puntje van mijn stoel.
Meid, ik weet het.
Want,
Oh, jij bent het ermee eens. We hebben ons de afgelopen weken tijd allebei een beetje erin verdiept.
Ik kan nergens anders meer aan denken.
Ik ook niet.
Ik probeer het in elk gesprek erin te fietsen. Dat lukt vooralsnog best aardig.
Ja, het lijkt mij de oplossing voor... Oké, nee, ik begin even bij het begin. Ja. Wij zeggen natuurlijk altijd, kapitalisme is de duivel.
Geld! Ja.
Want als we gesprekken voeren over onrechtvaardigheid, ongelijkheid, over shit, komen we vaak terug op, het welzijn van de mens wordt ondergeschikt gemaakt aan geld verdienen en macht willen.
Ja.
Nou, dan komen wij eigenlijk meestal niet verder dan boe kapitalisme.
Kapitalisme is de duivel.
Ja. Maar, kijk. Als mensen zouden vragen, maar wat dan? Dan heb ik geen antwoord, wat ik logisch
dan
vind.
Had jij geen antwoord?
Nee, dat is waar. Dan had ik geen antwoord, maar nu wel.
Ja.
Want onze nieuwe droomgast is Ingrid Robijnt. En zij schreef het boek Limitarisme. En zij heeft wel een antwoord.
Ja, ja, zij is nu onze held.
Zij is nu onze held en wij hopen dat zij toch wel in de podcast kan komen ooit.
Op het moment lukt het niet. We hebben dit uiteraard al geprobeerd.
Ja, maar,
maar wie weet ooit.
Wie weet ooit.
Ja.
En nu ga ik mijn best doen om zelf uit te leggen wat zij dan zegt.
Ja, want zij kan niet komen, dus nu moet jij het doen. Ja. Sterkte.
Good luck. Ja, want zij is econoom. Ze heeft economie gestudeerd, politieke wetenschap en filosofie. Ja. En zij combineert dat dus allemaal.
Ze zit ook in de ethiekkant, toch?
Zij zit in de ethiekkant. En ze zegt, ik hoorde haar in een podcast zo zeggen van, ja, economen die doen altijd alsof ze een soort van heel objectieve wetenschap beoefenen. Alsof er geen morele kwesties aan zitten. Alsof het niet ook aan goed en kwaad hangt. Maar dat is natuurlijk onzin.
Ja.
Als het gaat over geld en de verdeling van welvaart en zo. En dat alleen al dacht ik, ja.
Ja, lag alweer aan de voeten van die vrouw. Gelijk. Ja, ik ook. Ik kan alleen maar zo, ja.
Ja,
ja, als ik naar luister of als ik het lees, ja.
Ik zal ook een aantal podcasts in de show notes zetten. Ja. Want ja, het is gewoon geweldig. Goed, wat zij zegt is, we hebben natuurlijk allemaal wel een idee van, de armoedegrens. Er is een armoedegrens en we willen niet dat mensen daaronder zitten.
Nee.
Armoede is ook iets wat zichtbaar is in de wereld.
Ja.
Want je hebt natuurlijk, weet ik veel, je ziet iemand lopen op straat, slapen op straat bijvoorbeeld. Of nee, je ziet dakloze, thuisloze mensen.
Ja.
Je wordt ermee geconfronteerd. Dat is niet fijn. Je wilt niet dat mensen in de armoede leven. Dus, nou. Maar zij zegt, armoedegrens, leuk. Maar zouden we niet ook een rijkdomsgrens moeten hebben? En rijkdom is natuurlijk veel minder zichtbaar. Want rijke mensen verstoppen zichzelf eigenlijk letterlijk achter hoge hekken en poorten en in grote huizen. En ja, weten wij veel
wat ze doen uit te spoken
en hoeveel geld ze hebben.
Ja.
Nou, en zij zegt dan, kijk, we hebben een bepaald mensbeeld, een soort ideologie. En ideologie, daar bedoelt ze dus mee een set ideeën van hoe we dan naar de wereld kijken. En wat we dan de waarheid vinden en zo. En het idee bij ons heerst nu in deze tijden van, ja, we hebben allemaal gelijke kansen. En als je maar hard genoeg werkt, dan kom je er wel. Nou, we weten niet door al onze gesprekken wel dat dat natuurlijk niet zo is. Dat is een sprookje.
Ja.
Afhankelijk van, weet ik veel, je sociaal-economische achtergrond of je huidskleur, je toegang tot geld. Dat maakt natuurlijk allemaal uit. Dus gelijke kansen, dat is echt onzin.
Neoliberalisme.
Neoliberalistische gedachtegoed. Het idee
ook
dat
leuk als we neoliberalisme boe-tune maken.
Maar wist jij wat dat was? Neoliberalisme.
Nou, dat is toch dat idee van we kunnen allemaal.
Ja, maar en het is ook het idee dat dus de overheid de taak heeft om te zorgen dat er zoveel mogelijk ruimte is voor competitie. Want dus dat niet één bedrijf het soort monopolie kan hebben, maar dat er dus competitie moet zijn.
Ja, want competitie is gezond.
En dat is marktwerking en dat haalt het beste in de mens naar boven. Dat is het idee. Nou, en wat er ook heel erg heerst aan idee is, is rijk word je op eigen kracht. Als jij rijk bent geworden,
heb je aan jezelf te danken.
Heb jij jezelf te danken. Aan jou, je hebt hard gewerkt ervoor.
Je bent super creatief.
Ja, dit is helemaal geweldig. Ja. Dit is, en dat geld
jij
wat
doet
jij
het
hebt
dus
verdiend
beter. Je bent dus beter dan die ander die minder rijk is. Ja. Want anders dan was die wel rijk geweest.
Ja, en als je arm bent, dan is het ook je eigen schuld.
Ja.
Dat heb je gewoon helemaal aan jezelf te danken.
Ja.
Eigen schuld, dikke bult.
Ja.
Nou, dan zegt zij, dat is ook een totaalsprookje, want rijk word je dankzij anderen. Ja, je wordt rijk dankzij de samenleving. Toen dacht ik,
Het is super logisch. Ja. En zeg maar, op het vlak van what's his name, Amazon meneer?
Ja, Jeff Bezos.
Kunnen we natuurlijk allemaal bedenken. Oké, er staan bijvoorbeeld in enorme pakhuizen mensen die compleet uitgebuit worden. En natuurlijk is zijn kapitaal ook daarop gebaseerd.
Ja.
En hij heeft ook allerlei grondstoffen gebruikt.
Ja.
Waar weer mensen doodgaan of gewoon hele natuurgebieden verwoest worden. Daar is het allemaal heel logisch. Maar ook wij, iedereen...
Ja.
Functioneert dankzij
de samenleving.
De samenleving. En dat kan zijn omdat iemand tegen ons zei: hey, misschien moet je die podcast maken. Dat is omdat Daniel de podcast voor ons wilde editen. Maar dat is ook omdat wij hier belasting betalen. En dus...
Dat dit tot onze beschikking staat. En dat dag en nacht bestaat vanwege weet ik veel.
Ja, zeg maar het werkt helemaal door natuurlijk.
Het is een samenloop van omstandigheden.
Ja, dat heeft ook te maken met... Oh, wat prettig, je hebt straatverlichting.
Ja.
Zeg maar echt tot in de detail. Alles vormt natuurlijk, zorgt natuurlijk ervoor... dat je op een bepaalde plek terechtkomt. En je kan niet zeggen... Nou, Marilotte heeft helemaal alleen met Nydia Damhoney... uiteindelijk gedaan. Dat is niet waar.
Nee, maar ik ben me daar ook nog ook extra bewust van. Omdat ik heel erg besef dat wij ook bestaan bij de gratie van mensen die naar ons luisteren.
Ja.
Die ons een warm hart toedragen.
Ja.
Die denken, ga zo door.
En dan heb je natuurlijk ook nog gewoon je privileges.
Ja.
Dus witte meiden.
En zeg maar, je kan toegang tot onderwijs.
Sociaal netwerk.
Geld. Ja, het zijn wel... Nou, 100.000 factoren waardoor wij nu zijn waar we zijn.
Ja.
Wel over Jeff Bezos gesproken. Ik heb, ik zag een fragment ook in een VPRO-interview of zo, waar Ingrid Robijns wordt geïnterviewd en dan laat ze een fragment zien van, want hij is natuurlijk heeft zo'n ruimte ding gedaan dat hij
in die penis ging hij naar de ruimte.
Ging hij naar de ruimte. God. En dat was helemaal te gek. En dan daarna wordt hij dan geïnterviewd en dan bedankt hij dus zijn werknemers en zijn klanten.
Dat hij dit heeft kunnen doen.
En hij doet dat. Maar en zij zegt: ja, ik heb niet het idee dat hij in dit moment beseft hoe wrang dat eigenlijk is. Want zijn werknemers worden uitgebuit. Het is niet zo dat de winst van zijn bedrijf eerlijk wordt verdeeld.
Het gaat
naar de kapitaalkrachtige mensen, naar zijn aandeelhouders, naar hemzelf.
Ja.
Maar niet naar de mensen die voor hem werken. Maar goed, dat heel even terzijde. Want dat vond ik ook weer zo dat je denkt, ja, dit is bizar.
Maar ook, sorry, toch nog één ding erover. Ik weet niet of je het al wilde zeggen, maar dat dus bedrijven, grote bedrijven die dus belasting aan het ontduiken zijn, door dat dus weer in andere landen te stallen of weet ik veel hoe dat allemaal werkt. Ik zit er niet diep genoeg in. Maar dat zij daarmee dus ook niet teruggeven aan de samenleving, of in ieder geval zo min mogelijk teruggeven aan de samenleving. Terwijl dat bedrijf bestaat bij de gratie van die medewerkers die in een samenleving functioneren. En hoe beter die mensen het hebben in die samenleving, hoe beter zij uiteindelijk natuurlijk ook kunnen werken.
Ja, maar
als je gezondheidsstelsel heel goed op orde is, omdat er gewoon veel geld is, je onderwijs op orde is, je wegen, je verkeersveiligheid, al die dingen, is natuurlijk super positief voor een bedrijf wat ergens in een land zit.
Ja, maar het is dus niet, dat heeft op dit moment dus helemaal geen prioriteit voor bedrijven, voor fabrieken,
nee,
voor
die
multinationals.
Denken, ik ga lekker ergens anders heen als ik hier ingewikkelde belasting moet betalen. Ja. En dan is de overheid ook nog zo van, oh sorry hoor, nee, dan die krijgen dan meteen helemaal de paniekaanval.
We moeten wel zorgen dat het vestigingsklimaat hier heel erg positief is.
Precies.
En dat is inderdaad waar. In plaats van dat er dus geïnvesteerd wordt in het welzijn van werknemers en in zorgen dat mensen gewoon rond kunnen komen, wordt het dus het geld wordt gestald op plekken waar ze niet terug hoeven te geven aan de samenleving, maar waar ze dus hun aandeelhouders weer kunnen betalen.
Ja.
En de mensen die dus eigenlijk...
Die kunnen dan nog meer shit kopen.
Ja, want kijk, dit zijn
of meer geld
de aandeelhouders
beheren.
Zijn mensen die zijn al kapitaalkrachtig.
Ja.
Want die zijn de mensen die het kapitaal hebben. En zij krijgen dus door vermogen iets waar ze niks voor doen. Want ze hebben dat geld en ze geven. Daar, dat geld maakt geld.
Ja, geld creëert geld. Dat is toch ook dat is soort les 1 of zo.
En ik
toch?
Vind dat dus echt een bizar gegeven. Ik weet dit wel. Dat je als je werkt, dan moet je daar veel belasting over betalen. Maar op het moment dat je dus vermogen hebt, als in je hebt een kapitaal, dat dus eerder geld voor je verdient dan dat je daar dus heel veel belasting voor hoeft te betalen. Hoe dan ook. Zij zegt, rijk word je dankzij anderen, want de samenleving heeft jou... Ze heeft het trouwens ook over bijvoorbeeld als jij een talent hebt.
Ja.
Ja, jij bent toch ook... Dat is toch ook iets waar je niks aan kan doen? Dat is ook iets... Als jij creatief bent of heel erg verbanden kan ontdekken of zo, dan is dat een talent. Ja, dat is jouw gegeven. Dat is niet waar jij voor hebt gewerkt. En je hebt het misschien wel ontplooit, maar de samenleving geeft jou ook de kans om die te ontplooien.
Ja, precies. En dan denk ik ook altijd aan alle mensen wiens talenten niet ontplooit konden worden door allerlei redenen. Als je bijvoorbeeld kijkt naar topsport, daar zit vaak al vanaf de jeugd al zoveel mogelijkheid in. Met kinderen van hot naar her rijden. En ouders die er voor dat kind dat kunnen doen en geld kunnen betalen. Ja, heel veel kinderen die hebben helemaal die mogelijkheid niet. Dus dan kan je ook nooit topsporter worden.
Nee, precies. Nou,
dus dat is een klein voorbeeld van hoe je dus al je talenten niet altijd kunt
ontplooien. Ja. Dus wat zij zegt is, rijk worden, talent ontplooien. Maar goed, rijk worden is een team effort.
Precies.
Maar zo zien we het dus niet. En tot een bepaalde hoogte, zegt zij, is dat goed. Want het is goed dat je beloond wordt voor je werk. Ja. Je wil gewoon voor mensen, voor veel mensen. Het is menselijk om een soort van drive te voelen. Weet je wel, dat je beloond wordt. En de financiële prikkel is er gewoon eentje die het goed doet. Ja. Dus dan gaan mensen harder werken. En het is goed als mensen in hun eigen onderhoud kunnen voorzien. Maar zeg maar, boven een bepaalde grens aan geld verdienen, op een gegeven moment doet het gewoon niks meer voor de levenskwaliteit van een persoon.
Precies.
En
er zijn allemaal onderzoeken naar gedaan.
Ja, precies. En dan hebben we het niet per se over inkomen, maar echt ook over vermogen. Het vermogen wat je tot je beschikking hebt tot een bepaald punt. En volgens mij noemt zij 2 miljoen, maar ik hoor daar ergens anders over 10 miljoen zeggen. Ja. Dus ik weet niet precies. Zij gebruikt ook allemaal onderzoeken en er zitten ook wel haken en ogen aan. Maar laten we het zeggen, boven de miljoen in ieder geval. Maar goed, er is een bepaald punt waar het gewoon niks meer doet voor de levenskwaliteit van een persoon.
Ja.
En, zegt ze, en het is gewoon onethisch. Want waarom zou één persoon, waarom zou iemand, een individu, op zoveel geld mogen zitten en mogen bepalen wat ermee te doen? Met in gedachten houdend dat het rijk worden, dat het een team effort was.
Ja.
Waarom heeft één persoon er dan recht op?
Ja.
En zij zegt ook, de gevolgen daarvan zijn best wel zorgelijk.
Ja.
Want ten eerste, het zet de democratie onder druk.
Ja, dat is heel belangrijk en eng.
Ja, dat is zo. Want geld stuurt politieke keuzes. Nou, een heel extreem voorbeeld daarvan is natuurlijk Amerika.
Ja.
Daar heb je echt de VS, de Verenigde Staten. Want daar heb je natuurlijk echt individuen die gewoon een duidelijke vinger in de pap hebben bij politieke partijen.
Plus je moet heel veel geld hebben om überhaupt in het Senaat terecht te kunnen komen.
Ja.
Of je moet het via allerlei grassroots organisaties binnenhalen. En zij geeft dan het voorbeeld van Alexandria Ocasio-Cortez, een van de weinigen die dat dan zelf op die manier, ook team effort, maar op die manier binnen heeft gekregen. Maar,
maar over
alleen
het algemeen,
al daar komen heeft geld, geld nodig.
Er zijn grote hoeveelheden geld nodig. Er zit volgens mij ook geen limiet aan wat je mag ontvangen. Dus het gaat echt over grote, grote bedragen. En dan zijn er mensen
zoals Trump,
zij noemt Trump als voorbeeld uit 2015, dus voordat hij politicus werd. Toen vertelde hij, luister, ik maak gewoon altijd sinds jaar en dag maak ik heel veel geld over naar en Republikeinen en Democraten. Ja. En dan kijk ik wel wie er wint en wie er invloed heeft.
En dan bel ik ze als ik iets van ze wil.
Ja.
Ja, het is zo erg. Maar ook in Nederland geeft hij een voorbeeld van.
Ja.
Van een of andere iemand die is dan
hoofd van een multinational, geloof ik.
Ja, vertegenwoordiger voor multinationals.
Ja, voor het bedrijfsleven.
Ja. En die zegt dan ook, ik heb alle ministers in mijn telefoon staan en ze bellen me altijd terug als ze niet meteen opnemen.
Dus je kan
dus
niet,
ook in Nederland is dit iets wat aan de hand is.
En je kan gewoon niet zeggen dat geld,
mate, maar
kijk, Nederland, zij zegt ook, Nederland is een democratie.
Ja. Van de VS betwijfelt ze dat.
Dat zij noemt dat de plutocratie. Dat is voor echt rijke mensen hebben daar de macht. Hier in Nederland, democratie, maar ze is kwetsbaar. Want geld is gewoon, het geld stuurt die democratie. En mensen die wat willen veranderen in ook het beleid, die kunnen dat eigenlijk maar tot beperkte mate doen, omdat dat geld, dus de mensen met het geld, de bedrijven met het geld, dus zoveel invloed hebben ook.
Ja.
En het is bijvoorbeeld niet zo dat, weet ik veel, ik, maar ook een slachtoffer van de toeslagenaffaire, heeft natuurlijk niet het nummer van de minister-president.
Nee.
Je kan niet zomaar een minister bellen. En je wordt minder per definitie minder gehoord dan zo'n vertegenwoordiger van het bedrijfsleven.
Ja.
Dus dat is ook al dan niet oké. Okay. Ja, invloed kan dus gekocht worden. Nou, dat is dan het politieke, democratische gevolg.
Punt,
En dan heeft ze als tweede gevolg, is de klimaatcrisis.
Ja.
En zij zegt, luister, we zitten eigenlijk in een noodsituatie.
Ja.
Want de wereld gaat eraan. En we zijn aan het proberen de wereld leefbaar te maken. Want voor veel mensen is die nu op dit moment al niet leefbaar. En te houden.
Mm-hmm.
We zitten eigenlijk echt in een noodtoestand. die zouden we ook moeten afkondigen. Ik heb niet het idee dat mensen dat voelen, maar dat is wel echt zo. En die klimaatcrisis moet aangepakt worden. En zij vindt het onverteerbaar dat het geld er is.
Ja.
Dat er dus individuen op die miljarden zitten.
Ja.
En dat die dus niet gebruikt worden om deze transitie mogelijk te maken.
Ja, ze heeft ook in haar boek een soort rekensom staan van stel Elon Musk die zou gewoon elke dag 9 to 5 werken tot zijn 65ste. En wat is dan zijn uurloon? Nou ja, ik kan dus geen getallen onthouden, maar je schrikt je helemaal kapot wat zijn uurloon is.
Ja.
En het gaat nergens over. Hij heeft dat geld, maar waarom?
Ja, geen idee. Heeft hij het georven? Heeft hij het?
Nee, ja, hij heeft. Nou, dat is een combinatie van dingen. Ja. Maar ik bedoel meer van waarom mag hij erop zitten? Ja, waarom mag hij zoveel geld hebben?
Hij heeft niet meer gedaan dan gewoon, weet ik veel, iemand die 40 uur per week werkt in een willekeurig ander bedrijf. Je hebt een bepaald aantal uren in je dagen.
Deels misschien wel, maar dan nog geeft dat hem niet het recht om zoveel geld te hebben.
Nee, maar het is ook, je hebt een bepaald, je hebt gelimiteerde tijd en je hebt gelimiteerde energie. En het is niet zo dat hij daar meer van heeft. Dus hij
dat is natuurlijk, hij kan wel meer energie hebben dan andere mensen.
Ja, oké, maar binnen bepaalde marges.
Het gaat er dus om, binnen bepaalde marges, maar het gaat erom dat dus eigenlijk niet uit zou maken dat als je boven een bepaald bedrag komt,
ja, dan,
en al zeker als je Elon Musk bent, want net werd 2 miljoen, 1 miljoen, 5 miljoen, 10 miljoen genoemd, maar laten we zeggen
5 miljoen.
Miljarden,
ja.
Dan gaat het gewoon zo nergens meer over dat dat gewoon echt niet oké is en ook echt niet geaccepteerd zou moeten worden.
Maar je gaat ook gewoon echt hele gekke dingen doen als je zo rijk bent. Want je weet
dan
gewoon
ga je in die penis naar de maan.
En het is ook letterlijk zo dat de allerrijkste mensen die stoten ook het allermeeste uit. Want ze hebben ook gewoon, en zeg maar, in veel berekeningen horen ook mensen zoals jij en ik erin natuurlijk. Mm-hmm. Want wij zijn ook rijke mensen als je het mondiaal bekijkt.
Ja.
Maar als je het dus hebt over de echt super, super rijken, die hebben gewoon een enorme uitstoot. Die gaan met hun private planes en hun boten en hun weet ik veel.
Starbucks.
Ja.
Ja.
En dat is dan gewoon normaal. Nou, goed. Grenzen dus. Bovengrens.
Ja.
Zij zegt, die moet er zijn. Waar ligt die grens? Dan maakt ze dus een onderscheid tussen inkomen en vermogen. Want vermogen wordt dus veel minder belast dan inkomen. En ze zegt wel, ja, kijk, bijvoorbeeld iets als topsalarissen, die zou je aan banden moeten leggen. Maar het gaat hier eigenlijk over vermogen. Bijvoorbeeld over erfbelasting.
Ja. Generational wealth.
Ja, als jij rijke ouders hebt en die geven dat geld aan jou door. Ja. Wat maakt dat jij hier recht op hebt? Vooral omdat geld geld maakt. Dus dan krijg jij geld en dat geld maakt geld. Dus dat is eigenlijk heel erg fucked up en raar. Maar ook daar zegt ze over. Ja, maar het raakt ook heel erg aan het idee van familie.
Ja.
Want mensen die kunnen er eigenlijk niet.
Dat is ons geld. Dat is mijn geld. Ja. Ik heb daar recht op.
En het is natuurlijk.
Terwijl door wie is dat geld ooit überhaupt zoveel daar gekomen?
Ja, en als je genoeg terugrekent, waar kom je dan op uit? Maar ergens begrijp ik dat natuurlijk wel, want het is ook gewoon zo'n heel fundamenteel iets van dit is van mijn familie.
En ik heb er hard voor gewerkt, ik wil het doorgeven aan mijn kinderen.
Zij hebben er, ja precies. Dus, maar ik vind het dus wel leuk hoe zij daar dan over praat van oké, daar moet je dan dus een soort weg in vinden.
Ja.
Wel zeggen van nou, tot hier mag je het houden, maar de rest moet terug naar de samenleving.
Ja. Wat dus die Marlène onlangs gedaan heeft, wat ook een yes was een tijdje geleden.
Ja, dat zij gewoon heeft gezegd, hier, neem het maar.
Ik ga het zelf niet gebruiken, want ik heb daar geen recht op.
Ja.
Ja.
En dan als ze het heeft echt over hoe je dat dan praktisch zou moeten invoeren.
Ja,
dan,
dat is natuurlijk altijd een grote vraag. Ja, waar iedereen het antwoord op wil hebben.
Mensen gaan stijgeren als de overheid, zeker in Nederland, gaan mensen stijgeren als de overheid ons iets op wil leggen natuurlijk. Ja, zij zegt, ja, mensen moeten weten wat het oplevert. Dus de winst voor de samenleving is zo groot. En ik hoor haar nu nog zeggen van, ik zou zo graag willen dat economen met wat meer verbeelding zouden kunnen schetsen.
Ja.
Dat je gewoon, nou ja, inderdaad een beetje een soort utopie, maar dat je dan ook echt het goed uitdenkt. En
maar toch ook het ethische gedeelte daaraan. Want je kan het dus hebben over keiharde wetgeving. Maar er zit ook een soort moreel stuk aan. Als wij als maatschappij steeds meer gaan zeggen, nee, veel geld hebben is helemaal niet cool en tof. Je bent helemaal niet de coolste persoon van de wereld. Elon fucking Musk.
Ja.
Je bent een lul. En dankzij jou, doordat jij op al die miljarden zit, hebben al die mensen, die zitten in de honger. En is er een klimaatverandering wat we eigenlijk tegen kunnen gaan? Dus als we met z'n allen onze kijk ook daarop veranderen, heb je denk ik ook al een verandering in de samenleving. Of ja. Tenminste, dat zeg ik, denk maar ik. Dit, maar dat zegt zij ook zelf.
Ja, dat zegt zij ook. Maar dit klinkt natuurlijk heel erg van, nou, als we gewoon onze kijk veranderen. Maar het zit diep, diep, diep.
Tuurlijk, maar het hoeft niet... ja, het kan met allemaal wetgeving. Maar dit is er ook onderdeel van.
Ja.
Het is allebei.
Maar het is, ja,
het en is... het is niet zo dat Ingrid Robijns nu zegt van... en je mag nooit meer dan 1 miljoen hebben. En ze zegt ook niet, ik vind dat iedereen precies hetzelfde bedrag moet hebben.
En zij zegt ook helemaal niet, kapitalisme is per definitie slecht of zo. En dat vind ik dus ook wel leuk. Dat ze gewoon echt zo speelt met een soort... Ja, hoe noemt ze dat dan? Dat je een soort optimum vindt om de schadelijke effecten van rijkdomconcentratie te beperken.
Ja.
Maar nog wel ruimte laten om mensen te motiveren om te werken en te presteren.
Ja.
En daar dan een soort ideale balans in vinden.
En ze geeft allemaal voorbeelden van miljonairs die hier zich al miljonairs, miljardairs allebei, die zich hier al voor inzetten, die brieven schrijven naar het World Economic Forum van alsjeblieft laat ons meer belasting betalen. Ja. Alsjeblieft zorg er nou voor dat het aan banden wordt gelegd. Dus het is ook zeker niet zo dat alle rijke mensen kut zijn.
Ja. En waar ik dus ook nog aan zat te denken is, kijk, als je het bijvoorbeeld hebt over de bijstand, hè? Stel je bent arm, je zit in de bijstand, dan word je dus verboden, dan wordt het jou verboden om vermogen te hebben.
Ja.
Dat is toch op zichzelf dan al zo'n fucked up iets, want jij bent arm. De samenleving zegt dan dus altijd tegen jou, arm is jouw eigen schuld.
Ja.
Jij hebt dat zelf gedaan.
Ja, had je maar niet ziek moeten worden.
En dan krijg je, precies, en dan krijg je dus een beetje geld, maar je mag absoluut geen vermogen hebben, terwijl het dus nu ontzettend duidelijk is dat het enige wat dus echt geld genereert, is geld.
Ja.
Nou, toen vond ik het nog oneerlijker. En ik vind het al zo oneerlijk allemaal.
Ja.
Nu is mijn yes.
Ja.
Naast het limitarisme.
En het boek wat iedereen moet lezen.
Ja, en de podcasten die iedereen... Podcasts, afleveringen die iedereen moet luisteren. Zijn er ook twee bedrijven... Die dus dit...
Die dit principe al omarmd hebben.
Ja, het is echt wel het limitaristisch principe eigenlijk, vind ik. Nou, we hebben het over Sprinklr al een keer eerder gehad. Volgens mij vorig jaar.
Klopt.
De missie van Sprinklr. Zij zijn een... Ja, wat is het? Een buitenplantenbedrijf.
Ja, maar ook nog eens allemaal biologisch en zo.
Biologisch, buitenplanten. De missie van Sprinklr is het herstellen van de biodiversiteit.
Ja.
Nou, de oprichters, Suzanne van Straten en Liedewij Loorbach, die hebben hun aandelen... weggedaan, verscheurd. En er is nu maar één aandeelhouder van dit bedrijf. Die heeft zeggenschap sinds 2023. En dat is de stichting Sprinklr Impact. En het enige doel van deze stichting, dus van deze aandeelhouder, is erop toezien dat Sprinklr onderneemt volgens de missie.
Ja.
Dus het moet de missie van het herstellen van biodiversiteit ten goede komen. Ja, en werknemers moeten betaald worden. Dus het is een soort teruggeven aan de samenleving.
Ja. En dat zien wij dus graag.
Ja, I love it. Het geld gaat dus niet naar aandeelhouders die geld investeren en dan geld terugverwachten.
Ja.
Maar het geld gaat naar
de missie.
De wereld beter maken. Nou, en dan is er dus nog een bedrijf die dit gaat doen.
En dat is eigenlijk jouw echte yes, want dat is nu deze week.
Ja, dus nu kom ik naar 600 jaar bij mijn echte yes.
Ja.
Vanaf 1 april eigenlijk.
Oh, het komt nog, ja.
2024.
Nou, maar stop de podcast, we vertellen het niet.
vanaf 1 april 2024, maar het is wel net bekendgemaakt, wordt Sander Heijnen hoofdredacteur van Vrij Nederland. En ook hij gaat voor hetzelfde principe als wat Sprinklr doet. Ja, Vrij Nederlandse tijdschrift. Vrij Nederland wordt zelfstandig, gaat zich losmaken van het concern WPG.
Ja.
Dat is het Belgische concern wat ongeveer bijna alle bladen in Nederland heeft opgekocht.
Verorberd.
Ja, dus Vrij Nederland maakt zich los daaruit, wordt zelfstandig. En de enige aandeelhouder is de Vrij Nederland Stichting. En het doel van die stichting is om erop toe te zien dat al het geld wat binnenkomt de journalistieke missie dient.
Yes!
Yes! Dus om makers te betalen, zodat er goede stukken gemaakt kunnen worden. En ik hoorde hem in een podcast zeggen, ja, de journalistiek en de vrijheid staan onder druk.
Ja.
Ik bedoel, er gebeurt nu van alles en het is echt heel erg belangrijk dat er een sterke journalistieke een sterk journalistiek landschap is, wat de politiek controleert, wat alle beslissingen controleert en wat gewoon op een integere manier dat kan doen. Maar dat kan natuurlijk niet op het moment dat winst
dat uiteindelijk
het allerbelangrijkste is. Dus ook onafhankelijke journalistiek, dat is de missie. Zijn makers betaald en zo, dan gaat het dus over geld. Het gaat gewoon allemaal die kant op.
Ja. Ik stel voor dat wij onze aandeelhouders ook...
al onze aandeelhouders.
Uitzwaaien. Dat wil zeggen, de miljarden, je mag het hebben. Want het is helemaal niet goed dat wij die nu krijgen. Nee. We zitten op geld. Ja. Kan niet.
Geef al die miljarden die wij verdienen maar aan de transitie van het klimaat.
Ja.
Ja. Nou,
de klimaattransitie.
Ik vind, hier word ik wel echt heel gelukkig van. Dat er mensen zijn met deze ideeën, maar ook dat er mensen zijn die dit dus daadwerkelijk doorvoeren.
En Ingrid Robijns die heeft dat dus lekker ook in het Engels geschreven. En er komen ook nog allerlei andere vertalingen aan. Waardoor het is ook een internationaal boek.
Ja.
Het is niet alleen gericht op Nederland.
Nee, het wordt dus nu, omdat zij is zelf Vlaams.
We moeten haar echt hebben voordat ze nog beroemder wordt.
Ja, nee, ze is nu. Zij is onze droomgast van dit jaar. Ja. Oh, maar goed. Nou, dat was hem.
Dit was aflevering 172. Show notes vind je op dermoney.nl/aflevering-172. En in de loop van de week verschijnt daar ook het transcript.
Daniel van de Poppen, Lisbeth Smit en Lucas de Gier, merci, bedankt en thank you en toedeloe.
Bedankt transcriptteam Marleen, Marlou, Marloes, Elise, FQ, Barbara, Joan, Fenna, Sabine, Meike, Dirk, Laura, Lisanne, Rivka, Sabine, Hanna en voor de allerlaatste keer Shura!
Oh Shura, bedankt.
Heel veel dank Shura, extra bedankt Shura voor al je harde werk.
En wij gaan nog even doorkletsen in de bonus. Podcast. Je doet het er maar mee en dan ga ik het nog even hebben over die alienbabies en mijn baarmoeder. Je kan dat luisteren als je wil, als je daar zin in hebt. En dat kan vanaf 1 euro per maand als je ons steunt op petjeaf.com/damnhoney.
En je kan het dus ook niet doen. Je kan ook niet bijdragen aan deze kapitalistische kuttenkoppenactie van ons door dingen achter de betaalmuur te zetten.
Ja, dan geef je, misschien kan je dan die euro teruggeven aan de samenleving.
Doe dat dan.
Ja zelf of niet. Weten.
Hey, pst. Ga even snel naar emma-sleep.nl voor een bergkorting op heerlijk slaapspul.
Zoals het kussen van je dromen of het matras van je dromen.
Gebruik de code DAMNHONEY aan elkaar om nog eens 10% extra korting te krijgen. Bovenop de kortingen die je al op emma-sleep.nl vindt.